Passage.
Touché.
Touché met architect Stefan Bil. Over 3 maanden gaat het gerenoveerde museum voor Midden-Afrika in Tervuren open. Hij tekende daarvoor de nieuwe ontvangstruimte. Vandaag, op Open Monumentendag, zijn de originele plannen van de Franse architect Giraud te bekijken in het naburige Stanley-paviljoen. Plannen die Stefan Bil ondertussen blind kan natekenen. Voor deze renovatie putte hij inspiratie uit zijn legendarische autorit naar Congo, maar ook dansvoorstellingen en boeken helpen om gebouwen te creëren. Maar hoe moet het verder? Hoe ziet het huis van de toekomst eruit? En blijven onze steden toegankelijk voor iedereen? Wat met de hoeveelheid plastic in onze zeeën? Dit is Touché met Stefan Bil. Een zeer goedemiddag.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell. Below us, above us, only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion to. Imagine all the people living life in. I wonder if I can. No need for greed or hunger. Brotherhood of man. Imagine all the people sharing.
Ik kende Imagine, maar hier in de versie van Neil Young, Stefan Bil, heb ik speciaal voor jou gedaan, omdat ik weet dat jij een Neil Young fan bent. En deze versie bestaat ook, een prachtige versie. Het nummer werd ook gezongen donderdagavond. Toen kwamen mensen bijeen naar aanleiding van de Pano-uitzending over Schild en Vrienden. De mensen in Gent zongen daar dit nummer samen onder de stadshal in Gent. Ik weet niet of je het kon horen, want je woont daar niet zo heel ver vandaan.
Ik heb het niet kunnen horen, maar ik zou het kunnen meezingen hebben.
Ja, ja. Hartverwarmend. Absoluut. Om te horen dat dit zelfs mensen bijeenbrengt.
Absoluut. Positief
om te
nieuws.
Zingen. Positief nieuws?
Positief ja. nieuws. Ik vind dat er ook te weinig positief nieuws kans krijgt. Dus absoluut positief nieuws na de uitzending. Dat moest wel natuurlijk. Ja, dat kon niet zonder reactie blijven. Het is wat er tijdens die uitzending naar boven is gekomen, is weerzinwekkend uiteindelijk. En die mensen beseffen die met wat ze spelen. Ze hebben nooit een conflict meegemaakt. Ze hebben nooit in een conflictzone gezeten. Ze hebben dat nooit gedaan. Ze weten niet wat de oorlog is. ik heb het geluk gehad, bij wijze van spreken, van een inwonende grootmoeder te hebben die uiteindelijk vertelde en mijn vader een boek over geschreven heeft over de oorlog. En dat je ziet, ja, die moet je op ieder conflict moet je op alle mogelijke manieren vermijden. Dus, en wat die mensen doen is uiteindelijk, ja, ik kom ook heel kwaad als mensen dat zelfs doen in mijn professioneel of ander leven. Dat mensen uiteindelijk het plezier hebben bijna om conflicten uit te lokken en uiteindelijk zo tegenover elkaar te staan. Ik vind mensen zorg dat je overeenkomt. En als het niet lukt, meet elkaar, ja.
Ja. De Pano-uitzending ging over een student van 25. Maar jij wil liever het nieuwsbericht van een andere student van 24 naar boven halen, omdat dat positief nieuws is.
Ja, ik vind dat zowel het slechte als het goede nieuws moet naar voren gebracht worden. Maar ik denk iets meer aandacht dan dat positieve zou niet slecht zijn. En dat gaat over de Ocean Cleanup. Die gisteren ook al in het nieuws geweest is.
Ja,
die al langere
het,
tijd
gisteren in het nieuws. Ja? Ik wil het even laten horen.
Eindelijk is het zover. Na jaren onderzoek en testen. De plasticvanger van het project The Ocean Cleanup is vanavond vertrokken in San Francisco en de Amerikaanse westkust. Tussen Californië en Hawaii drijven miljoenen kilo's afval over een oppervlakte die 3 keer zo groot als Frankrijk is. De plasticvanger wordt door een schip ter plaatse getrokken. Met het project maakt een jonge Nederlandse uitvinder zijn droom waar.
Touché.
De Ocean Cleanup, wat een uitvinding, zeg.
Merkwaardig, ja. Dus om die gigantische hoeveelheid plastic in de oceanen op te ruimen, dat zal natuurlijk niet alleen lukken. Dus het komt ook niet. Ja, het komt vanuit de gebergtes naar beneden, via stromen of via boten of weet ik veel. Dus. Maar het merkwaardig is dat zo'n project uiteindelijk van start kan gaan nadat een 24-jarige die idee had om dat op die manier te kunnen doen. Dus het moet natuurlijk nog getest worden. Men is daar nog sceptisch over in bepaalde wetenschappelijke kringen. Maar ik vind het ongelooflijk. Die jongen is 24 jaar. Hij droomt al, of hij werkt er al aan, 8 jaar. Dus dat wil zijn dat hij 16.
Ja.
Hij was 16. Dat wil zijn dat iemand die daarmee bezig is, die is een ongelooflijk iemand die probeert iets positiefs te doen voor de wereld. En ik vind dat een prachtige manier van doen. Ik ben bijna jaloers dat ik dat niet gedaan heb op mijn 16e. Ja.
Ben jij waakzaam over plastic in jouw huis,
absoluut,
in jouw leven?
Absoluut, ja. Ja, absoluut.
Geworden of ben je dat altijd geweest?
Ik denk dat we dat altijd geweest zijn. Er was ook minder plastic natuurlijk, maar ja, ik denk dat wij zeer zorgzaam waren op alle mogelijke vlakken. Dat zit in onze opvoeding natuurlijk.
Ja, is het toen al begonnen?
Nou, voor alles. Dus zorgzaam voor alles. Voor je medemens. Mijn moeder haar gezegd was van, doe iets voor iemand anders. Doe een keer iets voor iemand anders. Allee, op zijn West-Vlaams. Doe een keer iets voor iemand anders. En dan kwam erbij, dat ga je er goed bij voelen. En dan repliceerde ik als soort 16-jarige die er wat tegenin ging. Dan doe je het uiteindelijk toch voor jezelf. Dus oei, dat was niet goed natuurlijk. Ja. Mijn moeder wilde conflicten vermijden en geen discussies hebben. Maar uiteindelijk versta je wel wat ze bedoelde. Uiteindelijk doe ik hier iets voor iemand anders. En ik vind dat een voorbeeld van de Ocean Cleanup vind ik een ongelooflijk van Bojan Slat.
Straffe uitvinding. Ja. Want we moeten inderdaad wel zorgzaam zijn, hè, als we voort willen met deze wereld en alle kleine inspanningen helpen. Dit weekend werd ook aangekondigd dat als we beton uitbreken, daar subsidies zullen voor krijgen, als we groen in de plaats brengen. Wat denk jij als je zo'n bericht hoort?
Ja, dat zijn natuurlijk zeer algemene uitspraken. Dus je moet beton uitbreken. Ik denk dat we nog altijd beton zullen gieten en weet veel. Dus het is niet enkel beton, dat is natuurlijk een symbool ervan. Er zijn ook andere bouwmaterialen, evident. We kunnen daar ook mee bouwen. Maar je moet zorgvuldig omgaan met de open ruimte sowieso. Dat hebben we lange tijd niet gedaan in België. Dus in Nederland woont ze dichter op elkaar en hebben ze meer open ruimte dan in België. Dus dat zegt iets natuurlijk over ons stedenbouwkundig beleid. Dat moeten we laten veranderen. Dan moeten we dus met deze open ruimte zorgvuldig omgaan en dus weten wanneer dat we ergens wat bouwen. En dat we ook moeten verdichten dat we in bepaalde steden, stedelijke centra of zelfs kleinstedelijke centra, dat we daar iets of wat moeten verdichten, maar zonder, dat hoeft niet zonder levenskwaliteit te gaan of met minder levenskwaliteit. Dus meer levenskwaliteit in een verdichte omgeving, dat kan, absoluut. En daarvoor moet je gewoon slimme plannen maken. Dus met zoveel meer, dus vandaar het dilettantisme, met alle actoren, met alle zaken kan rekening houden. Dus als architect kun je dat niet alleen. Je moet al de mensen meekrijgen. Je moet dus ook uw projectontwikkelaar of uw bouwers meekrijgen om dat te doen. Dus als mensen niet geïnteresseerd zijn om de investering te maken of ontwikkelaars, dan moet het opgelegd worden, ja.
Hoe zie jij het huis van de toekomst? Op welke manier gaan we leven in de toekomst?
Ja, dat is een vraag die ik een week geleden moest beantwoorden voor een soort internationaal forum. Ik kan moeilijk in abstracto zeggen hoe het er zal uitzien. Het gaat niet over vorm uiteindelijk voor mij. Het gaat over hoe je met verschillende mensen op een andere manier kunt samenleven. Dus, en meer op een gemeenschappelijke manier misschien, voor mensen die dat kunnen en die dat willen. En je kunt niet helemaal opleggen aan mensen hoe ze moeten wonen uiteindelijk. Maar de architectuur zal meer naar het gemeenschappelijke gaan en dat men zich dan terugtrekt in een eigen zone, volume, die in een gemeenschappelijk... Maar dat gebeurt bijna nu al zo. En wij deden het vroeger ook al zo. Inwoonde grootmoeders zoals bij mij, die zijn er vroeger ook geweest. Dus, mm-hmm. Wij doen dat minder nu. We gaan er terug misschien naartoe op een onafhankelijke manier, zodat iedereen zijn leven kan perfect organiseren. Dus op zichzelf, onafhankelijk van elkaar. En tezelfde tijd... caring about elkaar.
Wat misschien een goede zaak is als je weet dat 1 op 4 bevestigt eenzaam te zijn in deze tijden.
Ja, ik denk dat het een beetje een zelfregulerend systeem zal worden. Dus dat men daar terug naartoe gaat, net zoals de online verkoop terug gaat naar beneden gaan, omdat mensen ook mensen willen zien als ze iets kopen. Bijvoorbeeld, alles gaat in een soort sinusoïdale beweging. En dat zal ook zo zijn dus, in ons leven. En wij als architecten moeten daarmee helpen vorm aan geven. Ja, absoluut.
Touché.
Touché.
Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired.
Aretha Franklin met You Make Me Feel Like a Natural Woman. Die fantastische live-opname tijdens de ode aan Carole King in het Kennedy Center. Stefan Beel, je wou deze versie graag laten horen. Hè? Waarom precies?
Ja. Dit is de tweede keer die ik aanvraag uiteindelijk. Omdat zij, als je natuurlijk ook niet alleen de muziek beluistert, maar ook de beelden hebt gezien, dan is dat ongelooflijk aandoenlijk.
Ah.
Die vrouw die daar staat, Aretha Franklin, een madame die daar staat, in haar pels en frak. Ja.
Aan de piano.
En
ja.
Dan dat uitdoet en eigenlijk, she doesn't care about hoe dat ze er dan uit ging zien en weet ik veel dus. Zo'n présence. En uiteindelijk daar dan een toenmalige president tot eraan toe bewogen natuurlijk. Ja.
Obama, ja. En Michelle daarnaast. Ja.
En dus het gaat natuurlijk over You Make Me Feel Like a Natural Woman. Dus ze zingt voor een stuk over haarzelf. Over, ja, Take Me As I Am, I'm a Natural Woman.
Ja.
En dat is het meest fantastische.
Ja, ze stierf op 16 augustus.
Ja.
Heeft het jou
vandaar
geraakt?
Ook, vandaar ook dat... dat was de tweede reden natuurlijk. Je kunt ze niet genoeg spelen.
Ja, ja. Raakte het jou toen dat nieuws binnenkwam dat ze gestorven was?
Ja, absoluut, tuurlijk. Ah. Direct, meteen. Ja. Ja. Ja, dierbaren, ik heb ze niet gekend natuurlijk, maar die dierbaren die sterven, dat raakt u sowieso.
Ja.
Maar het leven is zo natuurlijk, hè. Dat aanvaard je dan. Hè. Mijn vader en mijn moeder zijn ook gestorven. Nog niet zo heel lang geleden, maar aangezien dat zij een mooi leven hebben gehad, kun je dat aanvaarden.
Ja.
En dat vind ik wel belangrijk. Als het gaat over een klein kind, dan veel, veel moeilijker dan een oudere persoon die een liefdevol leven heeft gehad.
Liefde, wat is dat?
Een abstract woord. Liefde is alles. Ja. Liefde, door liefde krijg je alles gedaan. Dus. De liefde voor het leven, de liefde voor personen, de liefde voor uw vrouw, voor mijn vrouw. Voor Olivia, voor de kinderen, voor uw naasten, maar dus gaat verder dan dat. Ik zie mijn medewerkers graag. Ik heb ze lief. Ja, dat is zo.
Jouw liefde, Olivia, komt heel even aan het woord in een documentaire die over jou is gemaakt,
ja.
In Goudvis.
Goudvis.
Ze zegt daar één zinnetje en dat wil ik even laten horen. Dat ene korte zinnetje.
Ik ben graag zijn vrouw, ja. Ja.
Touché.
Hoe schoon is dat? Ik ben graag zijn vrouw. Ben jij graag haar man?
Absoluut.
Ja.
Dus absoluut wederzijds. Ik denk dat het een zeer wederzijds gevoel is. Ja. Iedere keer opnieuw. Iedere keer opnieuw. Dus.
Wat heeft jullie samengebracht?
Toeval, zoals vele dingen. Ik moest bouwen. Ja, ik was gevraagd om een buitenhuis te ontwerpen voor hen. Van het ene is het andere gekomen. Ik had toen ontzettend veel pijn. Ze is kinesiste. En we kwamen die avond samen. We zagen elkaar voor de eerste keer dus. Ik kwam van de single van mijn tentoonstelling, waarbij een aantal jonge architecten, waaronder David van Zeven, Kersten Heers en een aantal andere mensen, een tekening maakten van 90 meter lang. En ik gaf aanwijzing te geven op mijn rug, op de helling van de single, omdat ik gigantische pijn had. Ik woog 30 kilo minder als nu. En ja, Olivia had daar gezien dat ik last had. Dus het was niet moeilijk om, het was niet moeilijk om dat te zien. Maar dan doe je daar niks mee. Of dan doe je er wel eens mee. Ze heeft gezegd van, ik kan u genezen. Ja, dat is zo gebeurd.
Zij heeft jou genezen?
Ze heeft mij genezen. Mm-hmm. Ze heeft mij verlost van mijn gigantische pijn. Ik nam de zwaarste pijnstillers en ik ging... ben overal naartoe geweest, naar iedere dokter, weet ik veel. Dus die zei, ja... Maar dat is een spier die vast zit. Ik ga die eruit masseren. Dat heeft een paar sessies geduurd en dat was gedaan. Dus, ongelooflijk. Ik liep daar 2 jaar mee rond. Dan zie je Voor mij was die pijn is onverdraaglijk. Dus pijn, dan stop je ermee. Dus op een bepaald moment, dat is zo. En voor mij heeft ze dus mijn leven opnieuw zin gegeven, uiteindelijk. Ah. Daardoor.
Heb je ooit gedacht aan stoppen?
Nee, maar ik was aan het afscheid nemen voor een stuk wel, ja. Ah. Ik had al een mooi leven gehad, vond ik. Ik was al gezegend geweest, maar ja, nu nog zoveel meer.
Aan het afscheid nemen van...
De wereld.
Alles. Ook
ja,
leven.
Maar niet letterlijk. Ik ging geen zelfmoord plegen of zo. Maar ja, als ze die pijn zou voortduren, dan ging ik proberen niet van afscheid te nemen, maar van daar. Ja, ik heb een ziekte die ik al 30 jaar heb. Ik heb daar op een zeer positieve manier. Ik ga er op een zeer positieve manier mee om. Dus ik ben een gezegende toestand uiteindelijk. Ik ga uiteindelijk omgekeerd om dan de manier waarop je er zou moeten mee omgaan.
Op Want de een, ziekte die je hebt is MS.
MS, ja. Ah. Dus toen ik 30 was, vastgesteld geweest.
En hoe ben je dat te weten gekomen? Wat waren de eerste tekenen?
Ik deed zeer veel aan sport. Dus onder andere door het zwembad en weet ik veel. Ik ging 10 kilometer gaan lopen, dus om de 2 dagen. En op een bepaald moment kon ik 7 kilometer lopen, of 4 kilometer lopen. En ik viel gewoon. Ik strompelde de trap op. En op dat moment heb ik mij laten onderzoeken. Hebben ze alles gedaan. Dus MRI, scans, puncties, weet ik veel. Dus.
Hoe kwam dat aan bij jou? Te horen dat je MS had?
Eerst natuurlijk is dat een atoombom. Een bom op je leven. Dus dan moet je je leven anders organiseren. En je hoofd anders organiseren. Tot ik op een bepaald moment dat zodanig had aanvaard dat ik wist, ik ga in een rolstoel eindigen. Geef mij maar die rolstoel zo rap mogelijk. Dus geef hem mij nu. Ik verlang naar die rolstoel. Dan ben ik beland waar ik moest aanbelanden. En dat was een soort aanvaarding, maar ik ben er nooit aanbeland. Dat moet nog komen voor mijn oude leven misschien, maar het was een manier om ermee om te gaan natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Maar ik draai de zaken om, dus van het negatieve iets positiefs maken, dat is ook een soort motto voor mij. In de zin dat ik door die ziekte uiteindelijk, dat ik ook een ander mens geworden ben voor een stuk. In de zin dat ik mededogen heb, dat ik uiteindelijk nooit kan verdragen dat er iemand anders negatieve stress aandoet. Ik kan daar niet mee overweg. Is dat nu een klant of is dat nu een medewerker of weet ik veel. Ik meid die mensen uiteindelijk. Mensen die andere mensen bij wijze van spreken de duvel en de stress aandoen die de grootste ziektemaker is uiteindelijk. Ja. Dus dat wil trouwens niet zeggen dat mensen niet mogen veeleisend zijn. Daar gaat het niet over. Maar speciaal zo ingesteld zijn dat iemand anders het negatieve aandoet, dat doe je niet. En ik krijg nu de omgekeerde ervaring, dus door met Olivia te zijn uiteindelijk continu. Mm-hmm.
Maar als je daarnet zegt, ik verlangde naar dat moment dat ik in een rolstoel zat. Ja. Ken jij mensen in een rolstoel?
Ja, ik heb, en dat was zeer, zeer verrijkend. Er is een Portugees-Duitse vrouw die een thesis schrijft. Een doctoraatsthesis aan de KU Leuven. Ze is een huurarchitecte al. En die nu een doctoraatsthesis schrijft over how disabled architects design. Dus niet hoe architecten voor disabled design, maar hoe een zogenaamde disabled architect design. Ja. Dus hoe iemand die bewust is van bepaalde beperking kan ontwerpen voor disabled people. Ja. Zij zelf zit in een rolstoel. En ik heb met haar een ongelooflijk fantastisch gesprek gehad. Dus, en een van de conclusies was, als je een publiek gebouw tekent, of weet ik veel, als je daar de plaats voor hebt, eigenlijk zou de geprivilegeerde route de route moeten zijn voor minder validen, eerder dan omgekeerd.
Moet daar sowieso een verschil tussen bestaan?
Ieder gebouw moet sowieso... Compleet toegankelijk zijn. Dat is sowieso, maar je kunt het op zoveel verschillende manieren doen dat de secundaire route uiteindelijk die is voor de minder validen en dat de primaire route die is voor validen. Dus.
Als daar al een verschil zou moeten tussen bestaan, zou je kunnen.
Ja, op een of andere manier wel, maar je moet hoogtes overbruggen en weet veel. In een stad zoals Brussel kun je niet als minder valide daardoor. Je beste vervoermiddel is de auto uiteindelijk. Mm-hmm. Je bent onafhankelijk. Die vrouw reed ook in de auto. Hoe dat ze haar rolstoel in de auto katapulteerde, bij wijze van spreken, dat was merkwaardig. Het was mooi om te zien.
Daar heb je naar gekeken.
Ja, daar heb ik speciaal naar gekeken hoe dat ze dat deed. Maar ik vond het. Ik wil erop doorgaan over het feit van dat je daar. Omdat meestal die routes die je dan ontwerpt voor minder validen. Het meeste ruimtelijke zijn, interessant zijn. Het is niet door in een lift. Met de lift mee te gaan, dat je daar verbindingen legt tussen de verschillende zones van een gebouw, tussen de verschillende verdiepingen van een gebouw. Maar door misschien een route, als dat mogelijk is, als daar plaats voor is, als daar geld voor is, en weet veel, een andere route te nemen. En dan vind ik, als je dat dan moet doen met een lift, dan zorg je dat de personen die elkaar voor de lift gezien hebben en die met de trap gaan. Ik heb dat nu uitgetest in het museum Interviewen, dus. Ze hadden een gesprek Interviewen en ze wou zien ook hoe dat we dat in praktijk hadden gebracht daar. En ik ging met de trap en zij ging met de lift. En ik zeg, we zien elkaar. Wie gaat er eerst zijn, bijvoorbeeld? Ik vind dat belangrijk. Ja. Ik vind dat belangrijk. En dan dat je automatisch elkaar bijna op dezelfde plaats terug ziet, uiteindelijk. Dat zijn een van de dingen waar je mee bezig bent. Ja. En dat heeft mij onder andere geholpen door mij.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt.
van Johnny Cash. Stefan Bill, het is een nummer dat jou ontroert, hè?
Het is zo ontroerend muziek, dus het is niet perfect. Zijn stem trilt, hij is misschien niet altijd in de juiste noot of de juiste toonhoogte, maar het is het is pakkend, vind ik. Ja.
We hebben geen perfectie nodig om geraakt
absoluut
te worden.
Niet. Ook in het ontwerpen. In het ontwerpen beseffen we ook dat imperfectie soms interessanter is dan perfectie. En dus dat er een haak mag zijn aan een bepaald gebouw, dat is zo.
Ja, waarin geloof jij?
Ik denk dat we hier al een uur en drie kwartier over bezig zijn bijna. In het mededogen en in de liefde voor anderen uiteindelijk. En het plezier om anderen bezig te zien uiteindelijk. Ja. En te zien uiteindelijk dat zelfs jonge mensen uiteindelijk zeer opbouwend iets betekenen voor de wereld.
Ja. Hoe zit het met
niet
jouw
voor
kinderen?
Niet voor hunzelf dus, hè. Het kan niet anders dan belangeloos zijn. Dus misschien
hoe zit het
hebben
met
ze een
jouw
drive.
Kinderen? Wat is er van jouw kinderen geworden?
Ja, mijn kinderen doen de dingen die ze, denk ik, wel leuk vinden. Ja. Dus dan natuurlijk een dochter die studeert, heeft ingenieurarchitect gestudeerd. Ze werkt in een bureau nu. Ik denk dat ze er goed in voelt. Luca Ontwerps is met zoveel verschillende zaken bezig. Junior, die zit nu in Miami. Ontwikkelen zonnepanelenparken dus. Vierkante kilometer dus. Een bedrijf van zijn vader. Ik vind dat fantastisch. En dan heb je Fransje die lesgeeft. Dat is ook zijn roeping, blijkbaar. Mm-hmm. En hij doet dat goed. Ze doen dat allemaal goed. Luca krijgt prijzen voor haar ontwerpen. Ze is fotograaf. Ze maakt de prachtigste foto's. Ze hebben allemaal een oog. Ongelooflijk. Een oog om dingen te zien. Om andere dingen te zien dan andere mensen. En dat is merkwaardig. Dus, ze zien andere dingen. Dus,
ja?
Eigenlijk ben ik verrast van te zien hoe ze zien.
Leer je van je kinderen?
Ja, absoluut. Ik ben verrast door wat ze zien. En dat is een voldoening, maar het is een plezier. Het is een verrijking sowieso. Het is een plezier om dat te zien. En dat geeft mij la joie de vivre uiteindelijk. Hè. Dus Ik heb dat samen met hen, ik heb dat samen met Olivia, ik heb dat samen met een hoop mensen, met mijn medewerkers. Een soort, ik wil dat uitstralen, la joie de vivre. Ja. Zelfs al zit je misschien, klopt het niet helemaal altijd, maar je komt er wel altijd mee door en iedere keer opnieuw dus.
Hoe belangrijk is vriendschap voor jou?
Ik denk dat een van de belangrijkste zaken is, net zoals de liefde dus. Voor mij zit dat op hetzelfde stramien, dus onvoorwaardelijk. En als dat niet lukt, ja, dan breekt het dus. Ja, dan is het ook zo dat ik er afstand van neem. Ja?
Ja,
ja, absoluut.
Dat kan je ook, ja. Afstand nemen.
Ja. Moet wel. Moet wel, anders hou je er mee bezig en verstoor je andere vriendschappen.
En is dat de negatieve spiraal die jij wil vermijden in jouw leven?
Ja, ja. Dat heb ik dus ook geleerd door mijn ziekte, de zaken dus op een positieve manier benaderen. Ik denk, moest ik dat niet gehad hebben, die ziekte, dan zou ik misschien een oen geweest zijn, een pretentieuze, klootzak, die door een bepaald succes het zot in zijn kop gekregen heeft, zoals ze zeggen. Mm-hmm. En dat helpt mij van op de grond te staan en tezelfde tijd eigenlijk iedere keer extatisch en verheugd te zijn door de verrassing die je ziet rondom je gebeuren en dat je zelf dat ook kunt meemaken en zelf mee de instigator van bepaalde dingen bent. Ja. Dat is fantastisch, ja.
Ben jij bang voor de dood?
Dat is eigenlijk altijd moeilijk natuurlijk als je daar ver vanaf staat. Om dat te zijn. Ik weet dat het komt. Ik was erbij toen mijn vader overleed. Ik was erbij toen mijn moeder overleed. Ze waren twee gelukkige zielen. Dus ik denk dat je er vrede moet mee nemen. Maar ik zou graag nog een beetje wachten. Ja.
Wacht nog maar een beetje. Dat lijkt mij een zeer goed plan. Gymnopédie, nummer 1 van Erik Satie, hier in een versie van Reinbert de Leeuw. Stefan Beel, het is muziek die jou echt rustig maakt. Hè? Hoe kan het anders?
Dus muziek die je inderdaad oplegt op zo'n momenten. Ik vind die muziek ook interessant op verschillende andere manieren. Natuurlijk, zowel persoonlijk als in de kunstgeschiedenis. Die muziek is gemaakt door Erik Satie. En die zat in de Dada-beweging in Parijs. En dat is een beweging die mij uitermate geïnteresseerd heeft. Begon tijdens mijn studies, de Dada. Dus met enkele hoogtepunten natuurlijk. En ja, dan loopt dat mee. Dan onderzoek je dat. Dan hoor je stukken van Satie. En dan zie je dat... Dat lijkt heel eenvoudig te zijn, maar dat blijkt een gigantisch moeilijke vingerzetting te zijn. Ik had graag piano gespeeld, dus ik ben er nooit in geslaagd. Ik kan zelfs geen gitaar stemmen terwijl ik gitaar speelde. Maar op een andere manier vind ik het ook... heeft mij ook ontroerd, die muziek, door dan uw dochter te horen gymnopédie spelen. En dus... Ja, dat is ontroerend.
Zij kan dit spelen.
Zij kan dat spelen, ja. Wow. Allee, ik denk dat ze terug kan spelen. Ik denk dat
want voldoende practice
moet hebben. Ja. Pardon?
Het is inderdaad niet makkelijk om te spelen, lijkt het heel eenvoudig.
Het lijkt heel makkelijk, maar het is...
Maar het is ook muziek die iets zegt over de manier waarop jij ontwerpt, denk ik, als architect. Dat minimalisme, de geometrische structuren, dat is iets wat op een of andere manier ook bij deze muziek past, of omgekeerd.
Van mijn hart, dus. Ik vind niet dat ik minimalist ben. Ik ben eerder vind ik zelf, dat klinkt pretentieus misschien, maar ik voel het zo aan. Ik ben eerder een maximalist. Ja? Ik probeer zoveel mogelijk in een gebouw onder te brengen. Dus dat is naar gevoelen toe. Het moet sowieso, en voor mij is dat een evidentie dat het functioneert. Dat is de eerste vraag en die moet sowieso voldaan worden. Maar als je als architect niet meer kunt doen dan alleen maar het zuiver functioneren, dat er niet een ander soort functionaliteit kan zijn die ruimte is bijvoorbeeld, maar die ook verbondenheid is. Dat je bijvoorbeeld in ieder gebouw de mensen kunt laten aanvoelen dat ze, ondanks dat ze in een kleine kamer zitten, dat ze deel uitmaken van een groter geheel bijvoorbeeld, dat ze dat aanvoelen zonder dat ze het zelf beseffen. Dat moet niet allemaal gezegd worden, je hoeft niet alles te zien, je hoeft niet alles uit te leggen natuurlijk. Dan vind ik dat je dat als architect, dat je plicht is om dat mee te geven uiteindelijk. En in die zin is dat eerder een maximalisme dan een minimalisme. Ah. En uiteindelijk zal er misschien minimalistisch uitzien, maar dat heeft te maken dat je dus maximaal probeert toe te laten dat andere mensen er gebruik van maken. Dus eerst orde en dan chaos. Als je eerst chaos schept, kun je geen orde hebben. Maar die orde die je eerst schept, die laat toe dat de chaos van het leven daarin zijn vrije loop krijgt. Dus. En die kun je het op zoveel verschillende manieren invullen. Het zijn mensen die uiteindelijk dat strikt naleven. Dus dat het ongelooflijk koud aanvoelt. Terwijl andere mensen daar op een natuurlijke manier in leven. Dus in werken. Ik vind ook dat een architect niet alleen... niet alleen musea moet maken of woningen of appartementen. Ik vind dat ze ook voor cure en care moeten zorgen. Dus ook in ouderenzorg of zelfs in ziekenhuizen. Ik denk dat onze job is om dat ook te doen. Sociale woningen. Dus niet alleen de grote paleizen van de architectuur. Wij moeten andere zaken doen en daar moeten we ook goed in zijn. Dus. Ja. En moet je ook kunnen inleven. Dus je moet je als architect in die verschillende levens kunnen inleven. Dus. Ja. En daar voldoende vrijheid in laten.
Op 1 november word je 63?
Ja.
Ja. Ja. Wat zou je echt nog willen in het leven?
Wat zou ik echt nog willen in het leven? Ik wil, het kan zijn, verder doen zoals ik bezig ben, nog lange tijd. Het zou mij gelukkig maken, dus ook... Op persoonlijk vlak en op professioneel vlak. Ik zou zeer graag voor cure and care absoluut nog iets goed bouwen. Allee, of verschillende goede dingen bouwen. We hebben nu een wedstrijd gewonnen, Borgerstein bijvoorbeeld. Dat gaat over handicaptenzorg en ouderenzorg. We hebben daar een enigszins andere stramien. In plaats, dus dat ze daar meer van genieten. Dat niet alleen strikt is van een kamer te ontwerpen, maar dat het ook het genot nog geeft van die mensen die in de laatste jaren slijten. Daar, alles slijten, is ook een woord die bijna toepasselijk is voor wat er nu gebeurt. Dat ze daar dat kunnen beleven en dat je daar ook daarvan kunnen genieten, dat ze ook mensen kunnen ontvangen, dat daar die mogelijkheid in bestaat. Zelfs in uw ziekbed, bijna. Mm-hmm. En dat het ook verbondenheid.
Welke boodschap wil je tenslotte nog meegeven in deze touché?
dat is een moeilijke, dus. Hè. Doe wel en zie niet om. Ja. Dat is een zeer oude, natuurlijk. Ik vind dat... dat het verhaal van die 24 jaar, dat het al een zeer mooie boodschap is, die ik eigenlijk niet beter kan doen dan hemzelf. Ik geef het liever aan hem door dan het zelf nu te zeggen uiteindelijk. Mm-hmm. Welke boodschap uiteindelijk.
Als we allemaal proberen de wereld een beetje te verbeteren.
Probeer. Het lukt blijkbaar. Het lukt blijkbaar.
En laat je nog eens goed gaan op Santana? Zou dat ook een boodschap kunnen zijn voor
dat kan hij, dat mag. Hè. Dus Santana uit Woodstock. Ja. Ja. Het is niet dat ik zo'n een hippie was of zo, maar ik vond het wel ongelooflijk dat in die tijd zoiets kon georganiseerd worden. Met zoveel mensen en zoveel jaar nog altijd actueel is bijna. Ja. Ik vind dat mooi. En Santana is ongelooflijk positief.
Soul Sacrifice van Carlos Santana moet je ook even bekijken in de film Woodstock. Ik wil Stefan Beel bedanken voor dit zeer fijne gesprek. Alle info kan je straks terugvinden op onze website radio1.be. Zometeen is er de Lage Landenlijst met Jan Houtekiet. En volgende zondag ontvang ik hier theaterregisseur Ivo van Hoven. Nog een heel fijne zondag.
Vrienden, bedankt.
Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1 app en radio1.be.
Het nieuwe seizoen van Vooruit in Gent. Met Forced Entertainment, Alexander van Toernout, Serge Mekoulibaly, Thurston Moore, Abattoir Fermé, Berlin, Sashli Golamalizat, Gaika, Ahmed Fakroen, Atakak, Femke en Lander Gijsselink. Met de Ingvartsen, Tom Lanois en nog veel, 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 veel meer. Het nieuwe seizoen van Vooruit. Alle info, tickets en abonnementen vind je via vooruit.be. Samen met De Morgen en Radio 1.
Professor T is terug.
Mevrouw, ik heb een man in koele bloede doodgeschoten.
Hoe overleeft professor T achter de tralies?